Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 132 en daarvan het zevende vers. Tot staving van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet aan David een dure eed. Ik zal dus, sprak hij, uw zoon eens zetten op uw glorietroon. Psalm 132 en daarvan het zevende vers. Er zijn deze middag twee schriftlezingen. De eerste kunt u vinden in het Oude Testament, Jesaja 9, de versen 1 tot en met 6. Jesaja 9, de versen 1 tot en met 6. Daarna uit het Nieuwe Testament, Johannes 18, de versen 33 tot en met 38. Johannes 18, vers 33 tot 38. Daarna zingen wij Psalm 2, het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heere, welzalig zij die vast op hem betrouwen. Daarna belijden we ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea.
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunne schouders en de staf desgenen die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn, op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat de sterken met gerichten met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe, de ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. En dan vervolgen wij de lezing uit Johannes 18, vers 33. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem, zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem, zegt gij dit van uzelven, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde, ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet ware overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik de waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem, wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen, ik vind geen schuld in hem. Tot zover de schriftlezing. Geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en de mens is geworden ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene christelijke kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Het woord van God dat deze middag tot ons komt, kunt u vinden in de tweede schriftlezing Johannes 18. Het tweede gedeelte van vers 37. De tekst voor de prediking is Johannes 18, vers 37b, waar wij het woord van God als volgt lezen. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Ja, Heer Jezus, u houdt maar niet op om onderwijs te geven aan slechte mensen. Laat dat ons hart vervullen met verwondering, dat we in 2 dagen tijd al voor de 4e keer in uw huis mogen zijn en thuis mogen meeluisteren naar uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. U komt deze middag weer mest te leggen om onze levensboom. U komt als die grote profeet en leraar door middel van uw knechten ook deze middag opnieuw onderwijs geven. Onderwijs over uw geboorte in de stal van Bethlehem. Heere, dat ons hart door uw Heilige Geest geopend mag zijn of worden voor dit onderwijs. En dat wij bij dat volk mogen behoren dat in der waarheid is. Die zullen uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Om deze middag maar in stilte te mogen zitten aan uw voeten. Om te luisteren hoe u, Heer Jezus Christus, toen u aangekomen bent aan het einde van uw leven, toen het dieptepunt van uw lijden en sterven zo heel nabij gekomen was, onderwijs hebt gegeven in het rechthuis van Pilatus over uw geboorte en uw komst in deze wereld. En dat mogen wij op deze kerstdag samen gaan overdenken. En Heere, dat we onder de indruk zouden raken dat dat grote heilswerk wat u gedaan hebt, één groot heilswerk is. En dat al die heilsfeiten zo onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, hoewel ze allemaal ook weer onderscheiden zijn. Want in de kribbe kon u nog niet uitroepen, het is volbracht. Want de kribbe leidde naar het kruis. Maar Heere, dan zullen wij deze middag erbij bepaald worden dat juist de stof die zou gaan over het lijden en sterven van Christus uit Johannes 18 ook kerstevangelie bevat. En zo mogen wij deze middag gaan luisteren naar wat u over uw geboorte hebt gezegd. En Heere, dan bidden wij om de leiding van de Heilige Geest. Zoudt gij uw knecht willen geven wat nodig is om dit woord aan de gemeente te mogen prediken. En allen die samen met ons gekomen zijn. En wilt u zelf zorgen voor de vrucht, Heere. Want vanmorgen hebben wij gehoord hoe de engelen begeerig waren om in te zien in het grote verlossingswerk. En u hebt de engelen ingeschakeld, ook rondom uw geboorte. Maar Heere, nog steeds zijn de engelen begeerig om in te zien. En misschien beseffen we het niet, maar in elke dienst waar uw woord terecht verkondigd wordt, dalen onzichtbaar de engelen neer om te zien wat het woord uitwerkt in levens van zondaren. Om na de dienst weer terug te keren naar de hemel en daar voor de andere engelen te gaan getuigen wat er op de aarde is gebeurd. Nog steeds zijn de engelen begeerig in te zien. En wat zou het een wonder zijn als er deze middag engelen mochten neerdalen in het midden van onze gemeente, onzichtbaar, en zij zouden getuigen mogen zijn van de vrucht op de prediking. Dat ze het in de hemel gaan verkondigen. In Kralingen is een jongen tot bekering gekomen. In Kralingen is een vrouw tot het geloof gekomen, want ze heeft met de ogen des geloofs de heerlijkheid des Heren gezien. Dat er blijdschap zou zijn voor de engelen Gods in de hemel. En Heer, als dat dan ook weer openbaar mag komen, zal er ook blijdschap zijn bij uw volk en kinderen, als ze mogen horen van de vruchten op de prediking en de uitbreiding van uw koninkrijk. Dan zullen de vrienden van de bruidegom verblijd zijn, als zij horen als zondaren door de nood gedreven bij de kribbe van Bethlehem terecht mogen komen, om daar de heerlijkheid des Heren te mogen zien. Of in het huis van Pilatus terecht mag komen, om de verklaring van de geboorte van Christus te mogen horen met de oren des geloofs. Hiertoe ben ik geboren, hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Heere, wilt u zelf zorgen voor de vrucht? En zoudt gij ons willen verblijden in uw bedehuis? Wilt gij uw koninkrijk uitbreiden in ons midden, in ons vaderland, in deze wereld? Vele mensen vieren op hun eigen manier kerstfeest, met allemaal romantiek, met allemaal kunstlicht, maar het is zo leeg, zo leeg. Maar als we nou hier mogen zitten met lege handen, met een leeg hart, als we nou deze middag in uw huis gekomen zijn met een leeg kruikje, dan wilt u deze middag weer het manna doen regenen, dat hemelse brood, de heerlijkheid des Heren. En Heren, wilt u dan het geloof werken om dat manna te mogen oprapen, om dat manna te mogen eten, en dat wij daar de genieting van mogen ervaren. Heer, u weet dat wij alle nodig hebben. Zoudt u dan zo in ons midden willen zijn, als één die dient? En alles wat ons kan hinderen, zoudt u ons dat weg willen nemen, in het spreken en in het luisteren? En dat we samen mogen ervaren dat gij uw belofte vervult, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden, om te gaan verklaren, om te gaan getuigen. Hiertoe ben ik geboren. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Hoor ons dan uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal drie keer worden gecollecteerd, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 85, de versen 3 en 4. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vree. En wat er verder volgt, Psalm 85, de versen 3 en 4. amen van de prediking gaan wij zingen uit Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen worden ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eekroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89, het 8e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is een onvergetelijke dag geworden voor de oude Simeon, toen hij door de geest geleid in de tempel des Heren terecht mocht komen. Daar had hij wel kunnen zingen, dit is de dag, de roem der dagen, dien Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, hem roemen, die ons blijdschap geeft. Ja, de Heere vervulde op die dag de belofte, hij zou de dood niet eerder zien, voordat hij de Christus, de Heere, zou zien. En hij heeft hem gezien. Hij heeft hem met de armen des geloofs mogen nemen en aan zijn hart mogen drukken. En toen kon hij zingen, zo laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede, nu hij uw zaligheid, zolang door hem verbijt, gezien heeft op zijn bede. Maar in diezelfde ogenblik en daar in dat huis van de Heere, toen hij dat kindeke in zijn armen mocht hebben, kreeg deze Simeon door het geloof ook een vergezicht. En hij heeft verstaan waarom dat Christus naar deze aarde moest komen. Want hij zegt het, dat God zelf deze zaligmaker, dit kindeke, bereid had voor het aangezicht van al de volken. Ja, gemeente, God de Vader heeft zijn Zoon bereid. Hij heeft hem met een menselijke natuur toegerust. En waarom? Omdat het heilig recht van God eiste dat een mens zou moeten betalen voor de schuld. En waar geen mens op aarde meer in staat was om aan deze hoge eis van God te voldoen, zond God zijn Zoon in gelijkheid van ons zondige vlees. En daarom zei Simeon het ook tegen Maria, een zwaard zal door uw ziel gaan. En daarmee bedoelde hij te zeggen, Maria, er komt een moment in je leven, dan zul je zien dat je kind dat je ter wereld gebracht heeft, daar aan het vloekhout op Golgotha moet sterven om zijn bloed te geven. Ziet u wat Simeon door het geloof verstaan heeft, namelijk het heilige doel van de geboorte van Christus. En van dat heerlijke heilige doel heeft de Heer Jezus zelf ook een verklaring gegeven toen hij stond voor de rechter Pilatus. En bij die verklaring willen wij, laten we maar zeggen, als een moment van nabetrachting op het kerstwonder, stilstaan deze middag. En we schrijven boven de prediking, Christus verklaart het doel van zijn geboorte. Christus verklaart het doel van zijn geboorte. Drie gedachten. We staan stil bij zijn komst in deze wereld. Want Christus zegt, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen. In de tweede plaats staan we stil bij zijn bevestiging van de waarheid. Dat blijkt uit de woorden, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En tenslotte staan we stil bij zijn spreken tot zijn volk. En dat kunnen wij opmaken uit de laatste woorden van onze tekst. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Christus verklaart het doel van zijn geboorte. Zijn komst in deze wereld, zijn bevestiging van de waarheid en zijn spreken tot zijn volk. De heilsfeiten die wij kennen, kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, die vormen samen dat ene grote heilswerk wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft tot zaligheid van zondaren. En al zijn al die heilsfeiten één voor één onderscheiden, toch zijn ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het ene heilsfeit kan niet zonder het andere heilsfeit. Ze moesten allemaal één voor één plaatsvinden om een volkomen zaligheid te kunnen verwerven voor een zondaar. En daarom is ook de geboorte van de Heer Jezus Christus, het kerstfeest, nauw verbonden met het lijden van Christus, met Goede Vrijdag. Nee, in de stal van Bethlehem heeft de Heer Jezus als klein kindeken nog niet kunnen uitroepen, het is volbracht. Er lag nog een lange weg achter hem, toen hij daar lag in de kribbe van Bethlehem. Maar wij weten, vanuit de kribbe ging zijn weg uiteindelijk naar het kruis van Golgotha. En daar heeft hij het uitgeroepen, het is volbracht. En om tot deze verschrikkelijke kruisdood veroordeeld te moeten worden, moest hij komen in het rechthuis van Pilatus. En daar spreekt hij tot de rechter: hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Wat was eigenlijk de aanleiding dat de Heer Jezus deze kerstpreek ging houden voor Pilatus? Wel, de Joodse raad die heeft hem overgeleverd aan de Romeinse rechtbank. En ze hebben tegen hem gezegd, hij zegt dat hij een koning is en daarom geven wij hem over. En daarom ging Pilatus een vraag stellen. Zijt gij de koning der Joden? Want ja, dat was de beschuldiging immers. En Pilatus wilde het wel eens weten of dat waar was. En daarom die vraag, zijt gij de koning der Joden? En wat heeft de Heer Jezus toen geantwoord? Indirect gaf hij aan dat dat inderdaad zo was. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En als hij dan spreekt van mijn koninkrijk, laat hij direct weten, ik ben de koning der Joden. Maar Pilatus kon het niet geloven. Is deze eenvoudige man een koning? En daarom vroeg hij het nog een keer, zijt gij dan een koning? En nog duidelijker heeft de Heer Jezus het antwoord gegeven, gij zegt dat ik een koning ben. En direct voegde hij er toen aan toe, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen. En met deze woorden, gemeente, heeft de Heer Jezus zijn eigen kerstpreek gehouden. In die vroege morgen van de Goede Vrijdag sprak hij tot Pilatus dat hij geboren was en dat hij gekomen was als een koning. Ja, en dat was naar Gods beloften. In het Oude Testament was hij regelmatig zo voorzegd. We hebben het samen gelezen uit de profetieën van Jesaja. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En dan volgen er allerlei namen die de Heer Jezus draagt. En een van die namen is Vredevorst. Ja, waarlijk, een vorst, een koning. En als ik dan luister naar de profeet Zacharia, dan hoor ik de profeet Zacharia zeggen, verheugt u zeer, gij dochter Sion. Juicht gij dochter van Jeruzalem, zie, uw koning komt. Daar heb je het weer. En trouwens, wat zei de engel Gabriel tegen Maria? Toen hij haar opzocht in Nazareth, deze, dat kindeke dat uit u voortkomen zal, zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem een troon, hoort u dat? Een troon zijn vaders Davids geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En toen brak de volheid van de tijd aan. En vervulde God al die beloften, al die voorzeggingen er zal een koning komen. In de stal van Bethlehem werd de koning der Joden geboren. En zo zijn die wijzen uit het oosten ook gekomen, toen zij die ster hebben gezien aan dat donker firmament. En het in hun hart het geloof gewerkt werd, er is een koning geboren, de koning der Joden. Zo is hij in de wereld gekomen, gemeente. Een geboren koning. En wat voor een koning. Een koning die het zaligst lot ver boven andere gewoon kan schenken. Een koning die de middelaar Gods en der mensen is geworden. En dat gaat de Heer Jezus verklaren. Daar gaat hij zijn kerstpreek over houden. Hiertoe ben ik geboren. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Twee uitdrukkingen die alles met elkaar te maken hebben. Die spreken over één en dezelfde zaak. Namelijk dat Christus in de wereld gekomen is in de weg van geboorte. En toch liggen er in deze twee uitdrukkingen onderscheid. Eerst die eerste uitdrukking maar. Hiertoe ben ik geboren. Dat ziet op die nederige geboorte in de stal van Bethlehem. Daar is het waar geworden. En Maria baarde haar eerstgeboren zoon. En wond hem in doeken. En legde hem neder in de kribbe. Daar werd een echt mensje geboren. De menselijke zoon van Maria. En toch, dat kleine kindeke, dat broze kindeke, was een koning. Normaal gebeurt dat helemaal niet, jongens en meisjes. Koningen worden niet geboren, koninginnen worden ook niet geboren. Ja, als een koning en een koningin kinderen mogen krijgen, dan dragen zij de naam prins of prinses. En als het de oudste in het gezin is, is het de kroonprins of de kroonprinses. Maar er is nog nooit een koninklijk echtpaar in deze wereld geweest die een koning ter wereld bracht. Maar in de stal van Bethlehem is het wel gebeurd. Christus werd als koning geboren. Waarom? Omdat hij van eeuwigheid de koning der koningen was. En dat blijkt uit die tweede uitdrukking die Christus uitspreekt voor Pilatus. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Hij was dus niet in de wereld. Maar hij kwam van elders in de wereld. En waar kwam Christus vandaan, gemeente? Uit de hemel. Want hij was van eeuwigheid de Zoon van God. Van eeuwigheid, zo hebben wij vanmiddag beleden, was hij God uit God en licht uit licht. En daarom verklaart die tweede uitdrukking zijn godheid. Dus wat wil de Heer Jezus nu zeggen in zijn kerstpreek? Ik ben God en mens in één persoon. Hiertoe ben ik geboren als mens. Maar hiertoe ben ik ook in de wereld gekomen uit de hemel als God. Hier predikt Christus in zijn kerstevangelie. Ik ben de middelaar Gods en der mensen. Ik ben geboren en ik kwam in de wereld met dat heilige doel om aan het kruishout te sterven op Golgotha. Want dat eiste de waarheid en de gerechtigheid van mijn Vader. Wat moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn, gemeente? Toen hij op 33-jarige leeftijd daar in het rechthuis van Pilatus begon te spreken over zijn begin. Over zijn geboorte in de stal van Bethlehem. Wat moet er door zijn tere ziel gegaan zijn toen hij ging
verklaren dat God de zonde niet ongestraft kon laten en dat Hij klaar stond om de straf te gaan dragen vanwege de zonde. O Christus wist wat Hij zei toen Hij zijn heilige geboorte ging verklaren voor het aangezicht van Pilatus, waar niet één van zijn kinderen in staat was om aan het heilige recht van God te voldoen, waar niet één mens in deze wereld Gods waarheid kon doen. Daar verklaarde Hij dat Hij daartoe in de wereld gekomen was en dat Hij daartoe geboren was. O gemeente, wat dunkt u van deze geboren koning der Joden, die in deze vervloekte wereld gekomen is? Is het al een wonder geworden dat God de Vader de wereld zo lief gehad heeft, dat Hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft om Hem straks aan dat kruis te gaan verhogen, aan dat vloekhout op Golgotha, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, en dat tot genezing van dodelijk zieke zondaren? O, hier in het rechthuis horen wij Christus verklaren dat heilige doel waarmee Hij gekomen is in deze wereld. Ja, gemeente, als je werkelijk Gods waarheid gaat geloven door het werk van Gods geest, en dat je gaat verstaan in je hart dat je moet sterven vanwege je zonde, en je mag leren buigen voor de heilige eisen van Gods gerechtigheid, waar je zelf met lege handen staat in een totale onmogelijkheid om te kunnen betalen voor je hemelhoge schuld, dan wordt die verklaring van Christus geboorte, zo'n groot wonder. Dan zal de Geest het je doen horen met de oren des geloofs. Hiertoe ben ik gekomen voor u. Hiertoe ben ik geboren voor u. Met dat heilige doel, ik voor u, daar Hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En als daar nou geloof in meekomt, gemeente, dan gaat het zingen in je ziel. Hiertoe, ja Heere Jezus, hiertoe, lieve Koning, bent u geboren voor mij. In plaats van mij hebt u die hemelse heerlijkheid verlaten om hier in deze wereld te komen, om daarmee uw waarheid, uw woord, uw beloften te gaan bevestigen. En dat voor mij, arme zondaar. En daarmee komen bij onze tweede gedachte, zijn bevestiging van de waarheid. Wanneer Christus zegt, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, dan laat hij inderdaad heel duidelijk weten welk heilig doel daarachter ligt, achter die geboorte. En het blijkt wel dat hij tot twee keer toe dat woordje hiertoe gaat gebruiken. Nou, wat is dat doel dan? Waarom is Hij dan geboren? Waarom is Hij dan in deze wereld gekomen als de middelaar Gods en der mensen? Nou, Hij zegt het zelf, opdat ik der waarheid getuigenis zou geven. Ja, wat bedoelt de Heer Jezus nou toch met deze woorden? Want ik kan me best voorstellen, jongelui, dat als je dit zo leest, dat je op het eerste gezicht nog niet begrijpt wat hiermee bedoeld wordt. Opdat ik der waarheid getuigenis geven zal. Ik ga het u heel eenvoudig vertellen en uitleggen. Door zijn geboorte en door zijn komst in deze wereld gaat de Heer Jezus getuigen. Hij gaat iets bevestigen. En wat gaat Hij bevestigen? Wat gaat Hij getuigen? Dit. Wat Hij van de Vader gehoord en gezien heeft. Dus hier komt Hij niet alleen als koning openbaar in onze tekst, maar ook als die grote profeet en leraar die de verborgen raad en wil van zijn vader bekend gaan maken. Daar gaat hij van getuigen. Dat gaat hij bevestigen. En daarom draagt de Heer Jezus ook met recht de naam waarachtige getuigen. Hij kan ervan getuigen, gemeente. Hij kan het bevestigen, want hij heeft het zelf van zijn vader gehoord. Daarom kon hij ook in de synagoge van Nazareth zeggen, nadat hij de profetieën van Jesaja gelezen heeft: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Zijn geboorte, zijn komst bevestigen dus het woord van God. Ja, de waarheid van God, dat wordt er bedoeld. En hoe waar is dat, gemeente? Christus heeft der waarheid getuigenis gegeven. En nu kunnen we deze woorden vanuit het Grieks op twee manieren uitleggen. In de eerste plaats mogen we deze woorden lezen dat Christus voor de waarheid getuigenis heeft afgelegd. En in de tweede plaats mogen we deze woorden zo lezen dat hij van de waarheid getuigenis heeft afgelegd. En die beide uitdrukkingen, die wil ik u deze middag gaan prediken. Allereerst heeft Christus voor de waarheid getuigenis afgelegd. En dan moeten wij dat zo lezen: Christus heeft voor de God der waarheid getuigenis gegeven. Hij heeft voor het aangezicht van zijn Vader getuigenis gegeven. De waarheid bevestigd. En wat was die waarheid? Dat God van eeuwigheid een gevallen zondaar weer zalig wilde maken. Dat God de Vader dat wilde doen in de weg van de verzoening door voldoening. En daartoe heeft God de Vader zijn Zoon aangesteld als borg, om die straf te dragen, om de schuld van de zonde te betalen en om de macht van de zonde en de duivel en de wereld te overwinnen. Want we weten het toch wel, toen God de Vader aan zijn Zoon vroeg: wie is het die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Toen gaf Christus dat heerlijke getuigenis van de waarheid. Zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen. En daarmee bevestigde Christus de waarheid. Ja, ook de waarheid van al de deugden van God. De waarheid van de raad van God. De waarheid van het heilsplan van God. Ja, daarmee bevestigde Christus ook wat we samen gezongen hebben uit Psalm 85. De goede tierenheid en de waarheid zullen elkander ontmoeten en de gerechtigheid en de vrede zullen elkander kussen. En die woorden uit Psalm 85, gemeente, die illustreren nou precies dat Christus voor de waarheid, voor de God der waarheid, getuigenis heeft gegeven. Wat wil dat zeggen dan? Isaac Ambrosius, die heeft daar een helder inzicht in gekregen. En hij heeft dat ook onder woorden mogen brengen in dat bekende boek Het Zien op Jezus. En als hij dan gaat verklaren de geboorte van de Heer Jezus Christus, dan gaat hij dat doen aan de hand van Psalm 85. En wat zegt Ambrosius dan? In Psalm 85, daar komen vier deugden van God ter sprake. En die zullen elkaar ontmoeten, zegt Ambrosius, als Christus geboren wordt. Als Christus in de wereld komt, want hij gaat er getuigenis van geven. De goede tierenheid en de waarheid zullen elkaar ontmoeten. En de gerechtigheid en de vrede, die zullen elkander kussen. En Christus is het, die voor het aangezicht van God ook deze waarheid heeft bevestigd. En daar is zijn geboorte een getuigenis van. Luister maar eens. Ik zal het eenvoudig proberen uit te leggen. Toen de mens in het paradijs in de zonde viel. En hij bedolven raakte onder de ongerechtigheden. Waarmee hij voor God niet kon bestaan. Toen zei de waarheid van God. U hebt tegen de mens gezegd. Dat de ziel die zondigt sterven moet. En van dat woord, van die waarheid, kunt u, o God, niet af. Die waarheid kunt u nooit herroepen, want uw woord is de waarheid. En daarom zegt de waarheid, de mens moet sterven. Maar wat zei de goede tierenheid van God? Heere, hebt u al die mensen dan voor niets geschapen? Zullen alle mensen die uit Adam en Eva voort zullen komen, allemaal verloren gaan? Dat kan niet, o God, want u bent niet alleen een God van waarheid, maar u bent ook een God van barmhartigheid, van genade en groot van goedertierenheid. Hoort u dat? De waarheid van God eiste wat anders dan de barmhartigheid van God. Hoe zullen die twee ooit elkaar kunnen ontmoeten in een goddelijke harmonie? En de gerechtigheid dan? De gerechtigheid die zei, Heere, u bent een rechter. U moet uzelf openbaren als rechter, want de mens heeft gezondigd en u kunt niets anders doen dan een rechtvaardig oordeel uitspreken als een rechtvaardige rechter over een diepgevallen zondaar. En God, u weet wat een zondaar verdiend heeft. Want de bezoldiging der zonde, het loon op de zonde, is de dood. En daarom eist de gerechtigheid de dood van een zondaar. Maar wat zegt de vrede van God? Ik eis de dood niet. Maar ik eis de verlossing van een gevallen zondaar. Ik wil, zo zegt de vrede, de verstoorde harmonie tussen God en een zondaar hersteld hebben. Nee, niet de dood van een zondaar, maar het leven van de zondaar. Hoort u dat, gemeente? De gerechtigheid van God eist de dood en de vrede van God eist het leven. Hoe kunnen deze twee deugden van God elkander ooit kussen? Voelt u de verlegenheid in deze woorden? Wie zal daar nu een Godverheerlijkende oplossing voor kunnen geven? Jezus. Want hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen en het is gebeurd. In de stal van Bethlehem ligt Jezus, de zaligmaker, de waarachtige getuige. Hij is de goedertierenheid en hij is de waarheid. Hij is de gerechtigheid en hij is de vrede die met zijn offer al die deugden bij elkaar gebracht heeft. zodat God verheerlijkt is en hij een zondaar op rechtsgronden kan zalig maken. En daarvan heeft Christus getuigenis gegeven in zijn geboorte, in het komen in deze wereld, als het ware voor het aangezicht van de God der waarheid. Dat is de eerste betekenis. Maar hij heeft ook getuigenis gegeven van de waarheid. Want God de Vader heeft hem gezonden in deze wereld en gezegd: zie, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven en een vorst en een gebieder der volken. Toen hij op de aarde was, heeft hij er getuigenis van gegeven, van de waarheid voor de mensen. En voordat hij op de aarde kwam, deed hij het door middel van zijn profeten. En toen hij van de aarde weer opgevaren was naar de hemel, doet hij het door middel van de apostelen en tot op vandaag door middel van zijn knechten. En hoe heeft de Heere voor het aangezicht van de mensen getuigenis gegeven van zijn waarheid? Hij heeft allereerst de waarheid van Gods wet bevestigd. Hoe hij dat gedaan heeft? Door volmaakt alle geboden te houden. Hij kon zeggen: wie van u overtuigt mij van zonde? Hij heeft nooit één zonde gekend nog gedaan. Alle geboden heeft hij volkomen gehouden. Zijn hart was vervuld met de wet van zijn vader. Hij heeft ook heel eerlijk de eisen van de wet gepredikt. Hij wees ook heel eerlijk de zonde aan. Ook op die wijze getuigde hij van de waarheid. En bij de scherpe prediking van de wet, denk aan de bergrede, heeft hij ook de waarheid van de eis van de wet neergelegd bij de harten van de hoorders: betaal mij wat gij schuldig zijt. Hij legde de grote levensvraag aan de harten van mensenkinderen: wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Zo heeft hij getuigenis gegeven van de waarheid, van de inhoud van de wet, van de eisen van de wet, van de overtredingen tegen de wet en van de vloek der wet. En wat wordt nou zo'n groot wonder voor die ontdekte zondaren die dat getuigenis van die waarheid leden geloven en toe-eigenen, dat Christus ook van deze waarheid heeft getuigd: Vader, reken mij die schuld maar toe. Ik zal alles betalen met mijn bloed. Ik zal de losprijs gaan geven, want mijn kerk kan de prijs der zielen, dat rantsoen, aan u in tijd nog eeuwigheid voldoen. O, wat heeft Christus die waarheid bevestigd. De waarheid van de wet, maar ook de waarheid van het evangelie. Hoor je dat, arme zondaar? Hoor je dat, schuldenaar? Hij is door zijn vader in deze wereld gezonden voor u. Hij heeft het vlees en bloed aangenomen van u. Hij heeft de toren Gods waaronder u eeuwig had moeten verzinken, vanaf de kribbe tot het kruis gedragen. Hij heeft alle gehoorzaamheid, gerechtigheid van de wet voor u vervuld. Kom, heb je zo wel eens de waarheid van het evangelie bevestigd gezien? Heb je zo hem wel eens horen getuigen met de oren des geloofs van de waarheid van het evangelie? O arme zondaar in ons midden, hoor het toch, hiertoe is hij geboren. Hiertoe is hij gekomen in der wereld, opdat hij getuigenis zou geven van de waarheid. O, hij moest geboren worden om zijn gezegend lichaam te laten hechten aan het vloekhout op Golgotha, opdat het handschrift van uw zonde, dat tegen u getuigt, met hem aan het kruis werd genageld. Hij heeft zich in deze wereld diep willen vernederen tot in de allerdiepste versmaadheid en angsten der hel, opdat zijn kerk nimmer meer van God verlaten zou worden. Hij heeft de waarheid van het evangelie voor u die de Heere mag vrezen bevestigd. Toen hij eindelijk met zijn dood en bloedstorting dat heerlijke nieuwe en eeuwige testament en verbonden genade en der verzoening besloten heeft, toen hij het uitgeroepen heeft, het is volbracht. O gemeente, wat een heerlijk doel. Met een heerlijk doel werd Christus toch geboren. En is hij gekomen in de wereld, en van die rijke waarheid heeft hij getuigenis afgelegd voor zijn vader, maar ook in deze wereld. Ja, hij gaat dat getuigenis van die waarheid, gaat hij ook leggen in het hart van diegenen voor wie hij gekomen is, voor wie hij geboren is. En wie zijn dat dan? Luister maar wat hij zei. Toen hij daar stond voor Pilatus, een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Onze laatste gedachte, zijn spreken tot zijn volk. Ik denk weer even aan de preek van vanmorgen. Daar zaten die herders, hè. En toen kwam daar die engel uit de hemel met dat heerlijke evangelie. U is heden geboren, de zaligmaker. Ja, voor al de volken is hij gekomen. En dan schrijven onze kantekenaren, dat is namelijk Gods volk. En dan verwijzen ze naar Matthäus 1, vers 21, waar wij het kerstevangelie als volgt vinden. En zij zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. O ja, het evangelie moet verkondigd worden aan alle creaturen. En in ieder die onder de prediking van het woord hoort, komt, hoort dat hij gekomen is in deze wereld. Hoort dat hij geboren is. Maar niet alle hoorders zijn daders van het woord. Dat zijn nu alleen degenen die de Heer Jezus als volgt omschrijft. Een iegelijk die uit de waarheid is. Weet je wat dat betekent? Heel eenvoudig, die is wederom geboren. Want de apostel Jacobus die schrijft in zijn zendbrief: naar zijn wil heeft hij ons gebaard, dat is wedergeboren, door het woord der waarheid. Ja, dat zijn degenen bij wie Christus in het hart geboren is. Dat zijn nou die mensen die uit de waarheid zijn. Nee, dat waren ze eerst niet. Er is niemand van nature uit de waarheid. Heb je dat ontdekt in je leven? Waar bevinden wij ons van nature, gemeente? Nee, niet in dat koninkrijk van deze koning. Niet in het koninkrijk der hemelen. Maar van nature bevinden wij ons in het rijk van de duivel. Dat is de vader van de leugen. En dat staat haaks op de waarheid. O, sinds onze diepe val in paradijs zijn wij arglistig geworden, zijn wij leugenachtige mensen geworden. En wat zegt nu de waarheid van Gods woord? Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn we afgeweken. Tezamen zijn we onnut geworden. Er is ook niet één die goed doet. Onze keel is een geopend graf. En met onze tongen plegen wij altijd weer bedrog. En slangenvenijn is onder onze lippen. Wat een ontzaglijk getuigenis. Maar het is de waarheid. Kijk, en als de Heere nou begint te werken en je wordt wederom geboren door het woord der waarheid, dan gaat de Heere dit afdrukken in je hart. En dat gaat hij laten zien door het getuigenis van de wet. En dan laat hij dat zien in het licht van Gods deugden. Dan word je echt waar voor God. Maar dan word je ook waar voor jezelf. Dan komt de oprechtheid openbaar. En dan mag de Heer in je hart kijken. Dan ga je niets meer voor hem verbergen. Dan ga je geen verstoppertje meer spelen voor de Heer, want het lukt je niet. Want de Heer is alwetend. Als de Heer getuigenis gaat geven in je hart van zijn waarheid, dan wordt het waarheid voor u. En dan word je zo eerlijk, dan word je zo oprecht, dat je er niets meer van af wil doen. Ja, en dan komen de zuivere bijbelse kenmerken openbaar van degene die in de waarheid zijn. Die door het woord der waarheid wedergeboren zijn. En wat zijn die kenmerken dan? Ja, dan word je een arme zondaar. Je dacht altijd wat te hebben met je godsdienst. En met je goede werken voor de Heer en zijn dienst. En met je leven waarvan je toch wel zegt, het is zo slecht nog niet. Maar als de Heer zijn waarheid gaat getuigen wie je echt bent, dan word je een arme zondaar. Dan heb je niets meer en dan kun je niets meer en dan bezit je niets meer. Ja, je komt er ook achter dat je van nature niets wil. En toch wonderlijk, je vlucht met die armoede niet bij God vandaan, maar je wordt als het ware met je armoede tot de Heer getrokken. En je wordt aan de genadetroon van God een arme bedelaar. En je komt er ook achter door het onderwijs van Gods woord, van Gods waarheid, waar de diepste oorzaak van je armoede ligt. Je zonde, je ongerechtigheden, die je bedreven hebt tegen een heilig en een rechtvaardig God, die tegelijkertijd groot van goedertierenheid is. Ja, dan ga je ervaren en echt geloven, de Heer is het waard, dat hij gediend en gevreesd zal worden. En wat is het toch verschrikkelijk dat ik hem zo op zijn hart heb getrapt. En al die zonden gaan pijn doen. Al die zonden geven je smart. Weet je hoe dat komt? Verklaren kun je het niet, maar de liefde Gods is in je hart uitgestort. En dan vindt de Heer je in de stilte, met een verbroken hart. En dan hoort de Heer je het zeggen, zo echt, zo oprecht, zo zuiver. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg al mijn boze daden. Dan wil je ook niet meer zondigen, gemeente. Dan wil je zo graag leven tot eer van God. Dan ga je ook echt proberen om te breken met de zonde en Gods liefdeswet te houden. Want de Heere zegt het zo heel eenvoudig. Doe dat en gij zult leven. En je wil niet anders. Je krijgt zo'n vermaak in de heilige wet van God. Je krijgt zo'n vermaak in zijn instellingen. Maar oh, wat een pijnlijke les om te leren dat er niets van terecht komt met al je goede bedoelingen, met al je liefde waar het mee gepaard gaat. Maar het is een hele pijnlijke les om te leren. Door de werken der wet kan geen mens gerechtvaardigd worden. En wat een vrees komt er dan. Al in plaats van goede werken er steeds meer achterkomt. Een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand op mij. Ja, ook van die waarheid gaat de Heere getuigen in je hart. Opdat je gaat hongeren en dorsten naar een gerechtigheid waarvan je gehoord hebt dat je daar alleen mee voor God kan bestaan. Nee, niet met je ongerechtigheden, dat betekent je dood. En ook niet met je eigen gerechtigheden, want dat is niet afdoende. Dan word je niets. Een nul voor God, die afhankelijk wordt van die enige gerechtigheid waarvan je gaat horen uit het heilig evangelie die in Christus te vinden is. En als je daarvan gaat horen en je gaat het hartelijk geloven, die klederen van gerechtigheid, die heb ik nodig, dan word je echt een hongerige zondaar. Dan word je echt een dorstende zondaar, heel concreet naar die gerechtigheid van Christus. En wat is het al een zaligheid om te mogen geloven dat er in de Heer Jezus Christus een uitgewerkte zaligheid te vinden is voor een uitgewerkte zondaar. En daar gaat de Heer Jezus van getuigen. Van die waarheid in je hart. En als je die stem mag horen. En als je dat woord mag horen. Dan word je verblijd in je ziel. Dat heil heeft God nu doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden. Voor het heidendom ten toon gespreid. O, dan gaat hij het verklaren. Aan zo'n uitgewerkte zondaar die het niet meer weet hoe het goed moet komen tussen God en je ziel. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. O, wat zalig om dat te horen. Wat zalig om door die waarheid en in die waarheid geleid te worden. Wat zalig om dat getuigenis te mogen horen in je schuldige ziel en je aanklagend geweten. O, eeuwig wonder, hiertoe gemeente, ben ik geboren, hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En iegelijk, die uit de waarheid is, hoort mijn stem. O, ken je die stem? Die lieflijke stem van die lieve zaligmaker die het gezegd heeft. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. Ja, ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Ook dat heeft Christus getuigd en ook dat is de waarheid. Hij spreekt tot el die voor hem leeft. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En wat gaat hij dan getuigen? Wat gaat hij getuigen? O, ik laat het u nog eenmaal horen. Op dit kerstfeest. Daar gaat hij getuigen van deze waarheid. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom ben ik voor u geboren. Daarom ben ik voor u in deze wereld gekomen. Ik ben vlees van uw vlees. Ik ben been van uw gebeente. Ik ben u in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonden. Ik ben mens geworden. Ik ben de tweede Adam geworden in uw plaats. En ik heb de waarheid zo lief dat ik mijn leven gegeven heeft voor u. Ja, ik heb al uw ongerechtigheden op mij genomen. Ik ben geboren, o mijn kind, als uw schuldovernemende borg. Ik ben in deze wereld gekomen, o mijn volk, als uw schuldbetalende borg. Ja, ik werd mens en ik bleef God om uw volkomen middelaar te zijn. Hiertoe ben ik geboren. Hiertoe ben ik in deze wereld gekomen om u zalig te maken van al uw zonden. En daarom kom toch tot mij met alle stromen van je ongerechtigheden. Want die verzoen ik, die zuiver ik in mijn bloed. Ja, ik ben gekomen om al uw zonden, waarin u geboren bent, met mijn volkomen heiligheid en oprechtheid en onschuld voor God te bedekken. Hiertoe ben ik geboren. Hiertoe ben ik in deze wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis zou geven. Ja, een iegel die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Heb je het gehoord? Ga dan ook maar getuigen van wat je van hem gezien en gehoord hebt. Want degenen die dit getuigenis mogen kennen, kunnen het zo van harte zingen. Door u. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen, want deze koning is van Israëls God, luisteren hoor, gegeven. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen.
Laten wij de Heer maar bidden en danken. Ja, Heere, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave, dat dit toch de vrucht van het kerstfeest zou mogen zijn, gewerkt door uw woord en geest in ons aller hart. Want dat bent u zo waard, Heere. Meer kon u niet geven, o Vader in de hemel, dan uw geliefde Zoon. En meer kon u, lieve Heer Jezus, niet getuigen. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Maar we hebben uw Heilige Geest zo nodig om de plaats voor te maken, om tot die Gode verheerlijkende lofzang te komen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Heere, hartelijk dank voor alles wat u gaf. En geef, Heere, dat we elkaar morgenochtend weer mogen ontmoeten, om met de kinderen, de jongeren, ja met de hele gemeente, met alle verenigingen, opnieuw stil te staan bij het kerstwonder. Heere, zou u dan opnieuw in ons midden willen zijn? Aanvaard onze dank en hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. 108 vers 2. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.